Meester, de schriftlezing in deze leerdienst is uit Romeinen 10 en daarvan de versen 1 tot en met 17. Romeinen 10, de versen 1 tot en met 17. En in Romeinen 10, daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Broeders, de toegenegenheid mijns harten en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Want ik geef hun getuigenis dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk die gelooft. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende: de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt aldus: zeg niet in uw hart wie zal in de hemel opklimmen, hetzelfde is Christus van boven afbrengen. Of wie zal in de afgrond nederdalen, hetzelfde is Christus uit de doden opbrengen. Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken. Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden de Heere Jezus, en met uw hart geloven dat hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid, en met de mond belijdt men ter zaligheid. Want de schrift zegt: een iegelijk die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek. Want eenzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen die hem aanroepen. Want een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in hem geloven van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is: hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, dergenen die het goede verkondigen. Doch zij zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. Want Jesaja zegt: Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het woord Gods. Tot zover onze schriftlezing. In deze leerdienst is aan de orde zondag 7 uit de catechismus. En iedere zondag is natuurlijk belangrijk, maar juist deze zondag, zondag 7, waar het gaat over wat nu het ware geloof is. We lezen deze zondag samen eerst. Daar wordt in vraag 20 gevraagd: worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? Nee, zij. Maar alleen degene die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Wat is een waar geloof? Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om de verdiensten van Christus wil. Wat is dan een christen nodig te geloven? Al wat ons in het evangelie beloofd wordt, hetwelk ons de artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in een hoofdsom leren. En in vraag en antwoord 23 worden de 12 artikelen aangehaald, zoals we die aan het begin van deze dienst ook beleden hebben. Tot zover zondag 7, waar het gaat over de noodzaak van het ware geloof, de betekenis van het ware geloof en de inhoud van het ware geloof. De noodzaak, de betekenis en de inhoud. Gemeente, in zondag 6 van de catechismus ging de zon helemaal op. U weet nog wel dat beeld wat we gebruikt hebben. In zondag 5 begon het te schemeren. Maar in zondag 6 ging de zon helemaal op en werd de naam ook genoemd van de Middelaar. Onze Heere Jezus Christus, die ons van God gegeven is tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking, ja, tot een volkomen verlossing. De vraag die dan aan het begin van zondag 7 wordt gesteld, ligt dan voor de hand. Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam verdoemd zijn geworden? Voor veel mensen is dit helemaal geen vraag en of volstrekt geen probleem. Ze kunnen het zich ook nauwelijks voorstellen dat het voor anderen een vraag is. Ik heb het over die mensen die niet geloven dat er een zaligheid is en nog minder een rampzaligheid. U komt ze misschien wel tegen op uw werk of misschien wel op school. Mensen die zeggen: na de dood is er niets meer. Dood is dood. Men gelooft niet in een leven na dit leven. En daarom moet je uit dit leven halen wat erin zit. Pluk de dag, geniet ervan. Want morgen sterven we. En dan is het voorbij. Arme mensen. Toch verschrikkelijk. Als je zo denkt. Als ze op deze wijze de tijd zullen moeten verwisselen met de eeuwigheid. Dan zal blijken dat ze zich vergist hebben. En ik zeg het wel eens tegen mensen die zo denken. Je komt ze wel eens tegen in het ziekenhuis als je iemand bezoekt en je gaat zo'n gesprek aan met iemand die op dat andere bed ligt of tegenover iemand. En als ze dan aangeven te geloven dat het met het sterven is afgelopen. En als je dan de vraag stelt, ja, maar als het nu anders is. Aangrijpend wat ze dan soms zeggen, ja, dan heb ik pech gehad. Gemeente, er zijn ook anderen voor wie het geen vraag is wie er zalig worden. Ze gaan ervan uit dat alle mensen er wel in zullen delen. Als er een God is, zeggen ze, dan is de zaligheid er voor iedereen. Want God is een God van liefde. En ze kunnen het zich niet voorstellen dat die liefdevolle God mensen straks in de hel werpt. En anderen behoudt. Als er een zaligheid is, dan is die er niet alleen voor christenen, maar ook voor moslims, voor boeddhisten, voor hindoes, ja, voor alle mensen, ongeacht of dat ze geloven of niet. Ze zeggen, Christus is toch immers voor alle mensen gestorven. En daarbij halen ze 1 Johannes 2 vers 2 aan, waar staat dat Christus niet alleen een verzoening is voor onze zonden, maar ook voor die van de gehele wereld. Zullen we er dan nog over inzitten wie er zalig wordt? Zo zegt men. Gemeente, dit is de valse leer van de alverzoening, welke leert dat alle mensen in Adam verdoemd liggen, maar dat alle nu ook door Christus behouden worden. En deze leer van de alverzoening heeft mede door de theoloog Karl Barth vele kansels veroverd. Sommigen geloven niet eens dat er een hel is en dat zelfs de duivelen nog zalig worden. Weer anderen geven aan dat alle mensen zalig worden tenzij ze het zelf niet willen. Dat is de leer van de algemene verzoening. Christus heeft voor ieder mens hoofd voor hoofd de zaligheid aangebracht, maar als de mens niet wil, niet wil geloven, dan blijft hij of zij buiten staan. Maar u voelt wel aan, de leer van de algemene verzoening vergeet dat onze wil totaal verdorven is. Van nature willen we niet. Alleen door genade. De opstellers van de catechismus zijn ervan doordrongen dat de Heere gewillig is. Ze weten dat God geen hindernissen heeft opgewerpen. Ze weten dat de Heere gereed staat om als de vader van de verloren zoon, verloren Adamskinderen, weer te ontvangen. Ze weten ook dat de Heere gaarne vergeeft. Ze twijfelen niet aan de liefdevolle genade van God de Vader. Ook niet aan de waarde van het offer van God de Zoon en ook niet aan de macht van God de Heilige Geest. Ziende daarop ligt het meer voor de hand dat alle mensen zalig worden dan dat sommigen verloren gaan. We belijden toch met de Dordtse leerregels dat de dood van Gods Zoon de enige en volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonde is, van oneindige kracht en waardigheid, overvloedig genoegzaam tot verzoening van de zonden der ganse wereld. Maar worden dan alle mensen zalig? Als dat offer van Christus nu genoeg is om alle mensen zalig te maken, wordt iedereen dan behouden, komt iedereen dan in de hemel? Nee, zij, luidt antwoord 20. Nee, zij niet. Alle mensen worden zalig. Gemeente, het antwoord van de catechismus mogen we niet koud en zakelijk opvatten. Alsof het de opstellers onbewogen laat. Als ze hier hebben neergeschreven, nee, zij. Want dat niet alle mensen behouden worden, is verschrikkelijk. Dat betekent immers dat er verloren gaan. Geliefden, dat is ontstellend. We zitten allemaal, zoals ook in deze dienst of als u thuis meeluistert, onder het gehoor van de prediking van het evangelie. En u staat er niet. Allen worden zalig. En als we niet zalig gemaakt worden door de Heere, dan zijn we verdoemd, veroordeeld tot de eeuwige straf van dood en hel. Er loopt dus een scheidslijn dwars door het menselijk geslacht. En ook dwars door de kerk. Hoe zegt de Heere Jezus het ook alweer als hij spreekt over de wederkomst? Er zullen er twee op een bed zijn. Een man, een vrouw. De een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Nee, dat betekent niet dat binnen een huwelijk er eentje zalig kan worden en de ander niet. Zoals een vrouw dat een keer tegen me zei. Ze zei, ja dominee, mijn man kent een ander leven en voor mij kan het dan niet meer. Ik zeg, hoezo? Toen haalde ze deze tekstwoorden aan. De een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Er zullen er twee op één akker zijn. De een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Dat zijn woorden van de Heer Jezus zelf. Gemeente, met de gedachte dat we niet allen zalig worden. Zoals dat hier verwoord staat. Kunnen we toch niet rustig doorleven? Of wel? Als je dat nu weet, op grond van Gods woord, dat niet allen zalig worden. Dan kun je toch niet je schouders ophalen en straks weer gewoon naar huis gaan. In dit leven kunnen we al zeker weten of we behoren bij degene die aangenomen worden of bij degene die verlaten worden. Dat maakt het vervolg van antwoord 20 duidelijk. De Heer Jezus zegt tegen Nicodemus, die in hem gelooft wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft is alreede veroordeeld. Want we worden in antwoord 20 gewezen op de noodzaak van het ware geloof. Als gevraagd wordt, worden alle mensen zalig? Dan is het antwoord nee, zij, maar alleen degenen die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Hoor je het, jonge vrienden? Dat is nu nodig. Het geloof is nodig. Dat is mooi dat vanmorgen tijdens de gezamenlijke bijeenkomst van de JMV ook gesproken is over het geloof. Over de zekerheid van het geloof. Vanavond gaat het met name over de noodzaak van het geloof. En dat heeft natuurlijk ook met die zekerheid te maken. Dat begrijp je wel. Ons leerboek zegt niet alleen dat niet alle mensen zalig worden, maar zegt er meteen bij wie er wel zalig worden. Of wat nodig is om zalig, om behouden te worden. En dat gebeurt heel pastoraal. Want als ik die vraag nu aan u zou stellen, of aan jou, wie worden er zalig? Dan zijn er misschien die zeggen, ja, allen die uitverkoren zijn, die worden zalig. Allen die geschreven staan in het boek des levens. Dat is op zich een goed antwoord, want de verkiezing ten eeuwige leven is uiteindelijk de allerdiepste grond van de zaligheid. Het fundament. Allen die God ten eeuwige leven verkoren heeft, die zullen zalig worden. Maar dan bekijken we het van Gods kant. Maar de catechismus die begint aan onze kant. Heel pastoraal. Niet de onzichtbare grond wordt genoemd, de verkiezing, maar de zichtbare vrucht wordt genoemd. Opdat we ons leven ernaast zouden leggen. Want gemeente, we kunnen wel over zalig worden praten. Maar wat is er hier al van te zien in ons leven? Wie worden er zalig? Alleen degenen die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. We moeten dus worden ingelijfd in Christus. Dat is iets passiefs. En we moeten de weldaden van Christus aannemen. Dat is iets actiefs. We zijn dus zowel passief als actief in het zalig worden, ingelijfd worden. Wat is dat? Het betekent letterlijk dat je gaat behoren bij een lichaam. Lijf betekent lichaam. Ingelijfd worden in Christus, betekent dat je bij Christus gaat behoren. Aan hem verbonden wordt. Zijn eigendom wordt. Dat je als een rank geënt wordt op de wijnstok Christus. En dan deel je in wat Christus doet als middelaar. Dan ontvang je de levenssappen uit hem die de ware wijnstok is. Maar hoe weet ik nu of ik ingelijfd ben in Christus? Wel, dat weet ik uit het vervolg. Dat blijkt uit het aannemen van zijn weldaden. En dat is door het geloof. En dat is het hart van zondag 7. Door het ware geloof worden we Christus ingelijfd. En door datzelfde geloof mogen we de weldaden van Christus aannemen. En wat zijn die weldaden dan? Wel alles wat Christus verworven heeft. Vorige keer hoorden we over de middelaar Gods en der mensen. Nu is die wetenschap niet voldoende. We moeten deel krijgen aan die middelaar. Door het geloof. Geliefden, we hebben het ware geloof nodig om zalig te worden. Hebt u dat? Heb jij dat ontvangen? Want het geloof is een gave Gods. Zijn we in Christus ingelijfd? En hebben we zijn weldaden aangenomen? Inlijving en aanneming, ja, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het zijn twee kanten van één en dezelfde medaille van het geloof. Velen leggen bij de uitleg van de inlijving niet de nadruk op het geloof, maar op de levendmaking of wedergeboorte. En daar staat het geloof niet los van. Maar het is niet de bedoeling van de catechismus om hier te leren dat een zondaar zonder zijn weten passief wordt ingelijfd in Christus, als het nieuwe leven wordt ingestort. Ik kom wel eens mensen tegen die zo denken. Maar op deze wijze zou je er zelf niets van afweten als je in Christus wordt ingelijfd. Dat leert de Bijbel nergens. Ook de reformatoren dachten er zo niet over. Ze hebben de inlijving in Christus altijd verbonden met de daad van het geloof. Ursinus, een van de opstellers van de catechismus, die schrijft in zijn verklaring over degenen die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen, dat zijn degenen die het evangelie geloven en door een oprecht geloof zich de verdiensten van Christus toe-eigenen. Dus geen onbewuste inlijving. Maar een geloofsdaad gewerkt door de Heilige Geest. Nu gaat er aan die inlijving in Christus wel wat vooraf. We kunnen dat de uitleiding uit Adam noemen. Of de afsnijding. De catechismus zegt immers, allen zijn in Adam verdoemd. We worden geboren als kinderen van Adam. Ik kom wel eens mensen tegen die spreken over kinderen van Abraham. God heeft met Abraham en met zijn nageslacht een verbond opgericht. We zijn gedoopt en dus kinderen van het verbond. Gedoopt zijn is een groot voorrecht. Maar onze Abrahamspositie doet onze Adamspositie niet teniet. Gemeente, door de vereniging met Adam zijn we onder de vloek en de dood. We moeten afgesneden worden van Adam. Die gemeenschap met Adam, waarin we geboren zijn als kinderen des toorns, die moet verbroken worden. We moeten Christus worden ingelijfd. Of om het anders te zeggen, we moeten afgeknipt worden van de doornstruik Adam en ingeënt, ingelijfd in de wijnstok Christus. En dat alles gebeurt met de mens. Dat is het werk van God. Zijn machtige hand komt eraan te pas En dat is maar goed ook, want anders gebeurde het nooit. Ingelijfd worden, dat is passief, zeiden we. Diezelfde afsnijdende hand is ook die inlijvende hand van God. Die brengt tot Christus. Die gekomen is om het verlorene te zoeken. En kijk, zo mag een allesmissende zondaar houvast leren krijgen aan het verzoenend werk van Christus. Gods hand schenkt het geloof, waartoe hij ook oproept. Geloof in de Heere Jezus Christus. En daardoor komt die band, die vereniging met Christus. Het gaat dus om de inlijving in Christus. We worden één met hem. Paulus zegt, we zijn een plant geworden in de gelijkmaking van zijn dood. Gemeente, als Gods kinderen worden ze Christus ingelijfd. Ze vormen dus samen het lichaam van Christus, waarvan hij het hoofd is. Het geloof is dus de band die een zondaar met Christus verenigt. En tegelijkertijd is er de hand die al zijn weldaden aanneemt. Door de Heilige Geest wordt de band met Christus gelegd door het woord. En door de Heilige Geest wordt de hand naar Christus uitgestrekt om al zijn weldaden aan te nemen. Gemeente, beseffen we de noodzaak van het geloof. Van het ware geloof. Het is nodig om zalig, om behouden te kunnen worden. Kennen we dat geloof? Zijn we er verlegen om? Jong en oud is het ons gebed als we er nog buiten staan. O Heere, schenk ook mij dat geloof waartoe ik word opgeroepen. Op vele plaatsen in de Bijbel. Maar ik kan het mezelf niet geven. Ik kan het niet in mezelf opwerken. Het is toch een gave van u, maar u wilt het schenken. U hebt het al beloofd in het uur van mijn doop. Maar wat is nu de betekenis van het ware geloof? In vraag 21 van zondag 7 wordt die vraag gesteld. Wat is een waar geloof? En gemeente, ik vind dat een hele belangrijke vraag. De belijdeniscategezanten, ja, die moeten die vraag goed leren. En eigenlijk zou ik willen zeggen, laten we in de komende dagen die vraag ook maar eens leren, opnieuw leren. Wat is nu een waar geloof? We gaan in de tweede plaats in op de betekenis van dat ware geloof. En als we nu vanavond horen dat dat ware geloof zo belangrijk is, wat is dat dan? En ik hoop dat dat jouw vraag is. En dan gaat het er niet alleen om dat we dat ware geloof kunnen omschrijven, hoewel we vraag en antwoord 21 allemaal uit het hoofd moeten kennen. Het is belangrijk dat we onszelf onderzoeken of dat ware geloof al is geschonken, want onze eeuwige eindbestemming hangt ervan af. Alleen het ware geloof verbindt me aan Christus en al zijn weldaden. Zonder dat ware geloof is het onmogelijk God te behagen, zijn eer te bedoelen. Gemeente, voordat we spreken over wat het ware geloof is, zeggen we eerst wat het niet is. Want er is heel wat kaf onder het koren. Er is heel wat geloof wat toch het ware geloof niet is. Iemand zei laatst op de jonge lidmatenkring, dominee, waarom moet het geloof nu het ware geloof genoemd worden? Toen heb ik uitgelegd van ja, daar is zoveel geloof wat niet het ware geloof is. Dat was alleen de tijd van de opstellers van de catechismus. Nee, ik moet het anders zeggen. Dat was al in de tijd van de Bijbel. Dat veel mensen dachten te geloven. Ik geloof. En toch was het ware geloof niet. Want het ware geloof is altijd gericht op het voorwerp van het geloof. En dat is Christus. Jongelui, jullie weten wel welke andere soorten geloof er zijn. En dan bedoel ik niet het moslimgeloof of het boeddhistische geloof. Nee, ik bedoel dit onderscheid. Wat ons al jong geleerd wordt. Het historische geloof. Het wondergeloof. Een tijdgeloof. Verschillende soorten geloof. Wat allemaal onder de noemer valt van schijngeloof. Een waar geloof is geen historisch geloof. Wat is een historisch geloof? Nou, als we de Bijbel met alles wat erin staat van Genesis 1 tot Openbaring 22 voor waar houden. En ook verdedigen. Dominee, ik geloof echt dat wat in de Bijbel staat, dat dat waar is. 100% waar. Ik geloof dat God hemel en aarde geschapen heeft. En ik geloof dat de grote vis Jona heeft opgeslokt. Om maar een paar dingen te noemen die tegenwoordig niet meer door iedereen worden geloofd. Ik geloof alles wat erin staat. Ik heb wel eens gezegd, als dat nu waar is, hè. En wat is het nodig dat we dat ook geloven? We noemen dat een historisch geloof. Dat je gelooft dat alles wat de Bijbel leert, de hele geschiedenis, de historie, dat dat waar is. Als je dat nu werkelijk gelooft, zou je dan nog zonder Christus verder kunnen leven? Als de Heer Jezus spreekt over, ja, wat nu het ware geloof inhoudt en ook wat het ongeloof betekent. Als we geloven dat alles wat in de Bijbel staat waar is en meer niet, ja, dan hebben we een historisch of een historieel geloof. We geloven de historie, de geschiedenis van de Bijbel. Maar ons hart is er niet bij. We kunnen er dezelfde onder blijven. Koning Agrippa had een historisch geloof. Aan deze koning die belangstelling had voor de Joodse godsdienst, vraagt Paulus in Handelingen 26, gelooft gij ook, koning Agrippa, de profeten? En gelijk daarop zegt Paulus dan, ik weet dat gij ze gelooft. Werd Agrippa door dit geloof zalig? Nee, het was een geloof zoals de duivelen ook hebben. En die worden daardoor ook niet behouden. Jonge vrienden, veel Bijbelkennis is niet verkeerd. Dat is juist in onze tijd heel belangrijk. Want als het niet in je hoofd zit, hoe kan het dan in je hart komen? Een voet lager, zeggen we wel eens. Maar een historisch geloof is te kort voor de eeuwigheid. Dan zit het in je hoofd en niet in je hart. En de duivel die probeert je met een historisch geloof in slaap te sussen. Een waar geloof is ook geen wondergeloof. Mensen met een wondergeloof geloven dat God een wonder zal doen door middel van hen of aan hen. Men gelooft in een God die wonderen werkt. Maar verder komt men niet. Het wondergeloof grijpt Gods almacht aan. Misschien wel in een periode van ziekte. Maar men heeft geen behoefte aan de vergeving der zonden. Ik heb eens een keer gelezen bij John Bunyan dat hij het daar ontzaggelijk moeilijk mee had. Hij zag in de eerste tijd van zijn bekering niet het onderscheid tussen een waar geloof en een wondergeloof. En dan maakte de duivel misbruik van door hem te zeggen, als je echt geloof hebt, zoals je soms denkt, dan moet je dus ook tegen een berg kunnen zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen. Dat zegt de Heere Jezus. Immers in Matteüs 21. Zeg maar tot die berg en als je echt geloof hebt, dan zal het ook gebeuren. En Bunyan heeft het geprobeerd. Hij zei tegen zo'n berg, wordt opgeheven en in de zee geworpen. Maar er gebeurde helemaal niks. En toen werd Bunyan van binnen verscheurd door twijfels. En de duivel die zei, zie je nu wel dat je geen echt geloof hebt? Maar niet alle kinderen van God kunnen ook wonderen doen. Dat is maar aan enkele gegeven. Denk aan de discipelen. En niet alle mensen die het wondergeloof kregen aan daadwerkelijk wonderen verrichten zijn echt bekeerd. Denk maar aan Judas Iscariot, die net als de andere discipelen wonderen heeft verricht, maar toch de Heere Jezus niet werkelijk lief had. Een waar geloof is ook geen tijdgeloof. Gemeente, daar zijn heel wat mensen die daarmee worstelen. Dominee, is mijn geloof geen tijdgeloof? Daar ben ik zo bang voor. In de gelijkenis van het zaad geeft de Heere Jezus hiervan een duidelijk voorbeeld. Het zaad valt op 4 verschillende plaatsen. Kinderen, jullie weten wel wat er met dat zaad gebeurt, wat op steenachtige plaatsen valt. Met een klein laagje, of het wordt opgegeten als het op de weg valt. Op die steenachtige plaatsen met een dun laagje aarde, dan groeit het totdat de zon opgaat. En omdat het geen wortel had, is het verdord. En dan legt de Heere Jezus uit, dat zijn degenen die het woord horen en dat terstond met vreugde ontvangen. Ze praten erover met vrijmoedigheid. Veelbelovend, maar wat zien we in de praktijk? Het duurt niet zo lang. Vroeger zei men wel eens, laat het maar eens overwinteren. Overzomeren, overwinteren, het heeft geen diepte. Het is maar voor een tijd, als de zon van verdrukking of vervolging fel gaat schijnen, dan raken tijdgelovigen geërgerd en keren God de rug toe. Zulke mensen zijn dan het geloof kwijtgeraakt. En weet u wat een kenmerk is van een tijdgelovige? Zo iemand ligt er geen minuut wakker van. Worstelt er niet mee. Gaat er ook niet mee naar de Heer. Gemeente, wat is er niet een schijngeloof? Dan schijnt men het ware geloof te hebben, maar het is het niet. Vergelijk het maar met echte bloemen en kunstbloemen. Ik was onlangs ergens op bezoek. En toen zei ik tegen die mevrouw, ik zeg, wat hebt u toch prachtige bloemen, mevrouw? Ze zei, dominee, ziet u het niet? Een jaar geleden stonden ze er ook en zagen ze er net zo uit. Het was kunst, nep. Het was niet echt. Kunstbloemen blijven altijd hetzelfde. Ze hebben nooit last van droogte. Nooit last van insecten. Ze hebben nooit behoefte aan water en licht. Is het bij schijngelovigen anders? Wat kan er dan in het ware geloofsleven op en neer gaan? Wat kan er een tijd van droogte zijn waarin je hart roept tot God, tot de levende God? Maar anderzijds, wat mag je door het woord versterkt worden als dat woord open gaat? Dan zijn er tijden van geestelijke dorheid, maar ook tijden waarin een ziel zich mag laven bij de fontein van het heil. Het ware geloof en schijngeloof kunnen we herkennen aan de vrucht. Want het ware geloof werkt ootmoed. Schijngeloof werkt hoogmoed. Het ware geloof geeft verbrokenheid van hart en haat tegen alle zonden. Schijngeloof weet hier niet van. Gemeente, de mens ziet aan wat voor ogen is. Maar de Heere ziet het hart aan. Hij kent degenen die de zijnen zijn, die dat ware geloof deelachtig zijn. Bent u dat? Ben jij dat? Ben ik dat? Wat is nu een waar geloof? Want nu hebben we genoemd wat het niet is. Maar de catechismus die leert ons wat het wel is. En het is niet alleen een stellig weten of kennis, maar ook een vast vertrouwen. Iemand heeft dus gezegd, en ik noem het ook voor de jongeren om het beter te kunnen onthouden, het geloof heeft twee benen, kennis en vertrouwen. Soms worden er drie dingen genoemd. En met die twee benen staat het geloof vast op het fundament van Gods woord. Kennis en vertrouwen zijn geen twee zelfstandige grootheden die los van elkaar te verkrijgen zijn. Het is niet enerzijds een verstandelijke kennis en anderzijds een hartelijk vertrouwen. Nee, het geloof is totaal een gave van God. Kennis wil niet zeggen een puur verstandelijk weten. Nee, het gaat om geloofskennis. Kennis van hoofd en hart samen. Die de Heilige Geest in ons werkt. En vertrouwen, dat is geen oeverloze gevoelstroom, maar geloofsvertrouwen. Het is geloofskennis en geloofsvertrouwen. En daar is heel de mens bij betrokken. Het ware geloof, geliefden, is vooral een zaak van je hart. Maar het heeft ook te maken met je verstand, met je gevoel, met je wil, met je begeerte. Het ware geloof is een stellig weten of kennis waardoor ik alles voor waarachtig, dat is betrouwbaar houd, dat ons God in zijn woord heeft geopenbaard. God kennen is maar niet weten wie God is, maar dat is met hem leven. Kennis is bevindelijke kennis. En die kennis is een kennen in liefde. Jonge vrienden, als je verkering krijgt, dan krijg je kennis aan elkaar. En hoe komt dat? Wel, je hebt elkaar ontmoet en het klikt, zoals we dat zeggen. Er springt een vonk over, misschien dat die ander dat nog niet gelijk merkt. Maar je gaat hoe langer hoe meer elkaar opzoeken en leert elkaar daardoor ook beter kennen. Die kennis die wordt hier bedoeld. Het is een kennen in liefde. Zo krijg je kennis aan de Heere. Je ontmoet hem in zijn woord. Je wordt daardoor aangesproken en getrokken. Je zoekt hem telkens weer te ontmoeten. Die kennis die wordt gewerkt door de Heilige Geest. En in dit kennen is ook opgesloten het hartelijk toestemmen van alles wat God in zijn woord heeft geopenbaard. Dat is eigenlijk het derde. Kennen en toestemmen en vertrouwen. Een stellig weten of kennis waardoor ik alles voor waarachtig houd dat ons God in zijn woord heeft geopenbaard. Wij houden vaak maar een deel van de Bijbel voor waar. Namelijk dat deel wat buiten ons eigen leven staat. Maar zodra het onszelf raakt, dan haken we af. In zijn woord, gemeente, openbaart de Heere dat u, jij en ik zondaar zijn. Hij openbaart dat we voor hem niet kunnen bestaan, omdat we schuldig staan voor zijn aangezicht. Maar ook dat Christus gekomen is om zondaren zalig te maken. En het voorwerp van die zekere kennis ligt buiten mij in het woord. En de Geest van God hecht ons daaraan vast. Ons eigen hart en gevoel bieden geen zekerheid, maar het woord van God wel. Ik denk dat dat vanmorgen ook genoemd werd. Dat is vast en zeker. Wat de Heere belooft, die zekerheid van het geloof ligt ten diepste in hem, in Christus. Gemeente, het ware geloof is zeker van wat God in zijn woord geopenbaard heeft. Niet alles heeft God geopenbaard. Alleen datgene wat we nodig hebben. En daarom richt het geloof zich op het woord van God. Dan ga je veel van het woord houden. Herken je er iets van? Dat je veel van het woord houdt. Neemt u dat woord in handen met het gebed. Spreek maar, Heere, uw dienstknecht, uw dienstmaagd hoort. Om vanuit dat woord meer te leren kennen. Ja, hem meer en meer te leren kennen. Maar ook jezelf te leren kennen. Wie je nu werkelijk bent voor God. Een waar geloof is ook een vast vertrouwen. In orde gaat de kennis voorop en het vertrouwen volgt. We kunnen iemand niet vertrouwen als we hem niet kennen. Je moet hem eerst leren kennen, dan kun je hem pas vertrouwen. Zo mag je ook de zaligmaker kennen en je op hem verlaten. Het oudtestamentische woord vertrouwen betekent vastgehecht zijn aan. Als je iemand vertrouwt, dan geef je jezelf aan hem over. Steun je op hem. En in het Nieuwe Testament betekent het woord vertrouwen je verlaten. Vertrouwen op God is je verlaten op zijn woord, op zijn belofte. Nee, dat hebben we niet van onszelf. Wij wantrouwen God eerder dan dat we hem vertrouwen. Geloven is God voor waarachtig houden. En dat ware geloof dat redeneert niet, maar verlaat zich op de Heer. Gemeente, de Heilige Geest werkt dit vaste geloofsvertrouwen in ons hart. Met de Nederlandse geloofsbelijdenis geloven we dat de Heilige Geest in onze harten een oprecht geloof ontsteekt. Dat Christus met al zijn verdiensten omhelst, hem eigen maakt en niets anders meer buiten hem zoekt. En dat doet de Heilige Geest door het evangelie. Dus het geloof richt zich op het evangelie. En wordt ook gewerkt door het evangelie. We hebben dat ook gelezen in Romeinen 10. Het geloof. Hoe wordt dat gewerkt? Ja, door het horen. Door het horen van het woord. En bij het woord evangelie gaat het de opstellers in de catechismus om alles wat ons daarin beloofd wordt. En wat is de inhoud van dat vaste vertrouwen? Dat niet alleen aan anderen, maar ook aan mij vergeving der zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is. Gemeente, ik denk terug aan jaren geleden, toen ik een preek hoorde over deze zondag en toen dat bij mezelf ja zo naar binnen sloeg. Niets alleen anderen, maar ook mij. Dan ben je stil van verwondering dat de Heere ook naar mij wil omzien. Dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is uit louter genade, alleen om de verdiensten van Christus wil. Geliefde, mogen we daar amen op zeggen. Kijk, bij dat vertrouwen denk je eerst aan anderen. Je gunt Gods genade aan anderen. Je misgunt het anderen niet. En je bent verblijd als je bij anderen daar iets van mag merken, van dat ware geloof. Als we door Gods geest werkelijk ontdekt worden aan onze zonde en schuld. Ja, dan kunnen we nog wel geloven dat God aan anderen de vergeving schenkt. Maar je kunt het voor jezelf niet meer geloven. Dat God ook aan u, aan jou, die vergeving van al die vuile zonden wil schenken. Maar wat een wonder als je mag gaan geloven, ook aan mij. Dat werkt de Heilige Geest onder de prediking. Ook onder het lezen van Gods woord. De Heilige Geest maakt dat woord heel persoonlijk. Alsof het alleen voor mij geschreven stond. Dat is bevinding, ook aan mij. Dan worden er drie dingen genoemd waarop we ons verlaten mogen. Er zou nog veel meer van te zeggen zijn. Maar het gaat hier om het meest kenmerkende. De vergeving der zonde die hij verwierf. De eeuwige gerechtigheid die hij aanbracht. En de zaligheid die daarvan het gevolg is. Gemeente, door het ware geloof schenkt God door zijn geest het vertrouwen dat onze zonden vergeven zijn. O, ik weet, dat wordt aangevochten. En de ene keer, dan mag je dat duidelijker geloven dan de andere keer. Maar wat een wonder als je mag geloven dat God je zonden achter zijn rug geworpen heeft. In een zee van eeuwige vergetelheid. Wat een wonder als je erop mag vertrouwen dat hij die gerechtigheid ook voor u heeft aangebracht. En je mag schuilen achter de Heere Jezus Christus die ons geschonken is tot rechtvaardiging. Dat God ons aanziet in hem als hadden we niet ene zonde gekend nog gedaan. En als derde wordt genoemd de zaligheid. Dat betekent dat wie vergeving van zonde heeft hier en nu al zalig is. Hoe dat kan. Hoe dat kan uit louter genade. Gemeente, het staat er in verschillende bewoordingen. Als het gaat om die grote dingen die God schenkt aan een ieder die in hem gelooft. Vergeving der zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid. Dan staat er als eerst, die is van God geschonken. Uit louter genade, dat is het tweede. En het derde is alleen om de verdiensten van Christus wil. Christus heeft het verdiend. Wanneer? Denk maar aan de preek van vanmorgen. Toen het ging over zijn hangen aan het kruishout van Golgotha. Bij dat tweede kruiswoord. Hij heeft daar gehangen. Hij heeft zich doodgeliefd aan dat vloekhout. Om verloren mensen, kinderen te kunnen redden. Hij ging de weg van het stervende tarwegraan. Hij was van God verlaten, opdat wij nimmer meer van God verlaten zouden worden. O geliefde, het is mijn vurige bede dat u het ook mag zeggen, naar aanleiding van deze preek, met de woorden uit antwoord 21. Niet alleen anderen, maar ook mij. Ik kan het niet geloven dat de Heere naar mij omziet. Maar wat een wonder als de Heilige Geest dat in het hart schenkt. En je daarvan verzekert. Dat je niet anders meer kunt zeggen dan dat de Heere Jezus ook voor u, voor jou, die weggegaan is van lijden en sterven, om zo een verzoening aan te brengen. Wat is dan een christen nodig te geloven? Wat moet de inhoud van dat ware geloof zijn? Dat is het derde. Tot slot, en ik probeer het kort te houden. De catechismus zegt niet wat er allemaal ervaren wordt door de ziel. Dat is misschien wel opmerkelijk. Wanneer zij gelooft, maar legt uit welke dingen de gelovige ziel allemaal voor waar moet houden. Geliefde, en het ware geloof wordt door de Satan stevig aangevochten. Zodat een ware christen zich soms vertwijfeld afvraagt. Is er in mijn hart ooit wel waar geloof geweest? Toch blijft het geloof wat God eenmaal heeft gewerkt. En het blijft een middel tot een levende omgang met Christus. Nee, het geloof van Gods kind is niet altijd even sterk en even zeker. Soms is er stilstand in het geloofsleven en stilstand is achteruitgang, verachtering in de genade. En hiervan kunnen allerlei oorzaken genoemd worden. Drukte, zonde, noem allemaal maar op. Wat is dan een christen nodig te geloven? Elke dag opnieuw het antwoord is: al wat ons in het evangelie beloofd wordt. Al. Niet maar een deel. Maar al wat ons in het evangelie beloofd wordt. De Heere die belooft het. Hij zegt het toe. Het komt bij hem vandaan. Beloofd. Maar misschien nog niet vervuld. De belofte van God, het evangelie, wil beleden worden. Dat heeft de kerk ook gedaan. De kerk der eeuwen. Zij heeft de leer van het evangelie samengevat in een belijdenis. De apostolische geloofsbelijdenis. De 12 artikelen geven de hoofdlijn van de Bijbel weer. En vermoedelijk is deze belijdenis ontstaan in Rome in de 2e eeuw na Christus. En was het oorspronkelijk een doopbelijdenis. Een geloofsbelijdenis. Heeft te maken met belijden. Dat betekent ergens vooruitkomen. Als ik Jezus Christus belijd, dan kom ik ervoor uit dat ik in hem geloof. Dat ik hem lief heb. Dat ik hem gehoorzaam. De Heer Jezus zegt in Matthäus 10. Een iegelijk die mij belijden zal voor de mensen, zal ik ook belijden voor mijn Vader die in de hemelen is. Gemeente, in de komende weken dan zal deze geloofsbelijdenis verder worden uitgewerkt. En daarom zeg ik er nu niet zoveel van. Alleen dat we heel duidelijk in die 12 artikelen het werk van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest zien terugkomen. Het werk van de drie enige God. Ik heb alleen een vraag zo aan het eind. Zeggen we amen op deze belijdenis. Met mond en hart. Zoals die begint. Ik geloof in God de Vader. De Almachtige. Schepper des hemels en der aarde. Maar ik geloof ook in Jezus Christus. Zijn enige geboren Zoon. Onze Heer, ik geloof ook in de Heilige Geest. Dit is de waarachtige en volkomen leer der zaligheid. We zouden kunnen zeggen, hierin is alles samengevat wat het evangelie belooft. En wat een christen nodig is te geloven. En wie dit evangelie met de mond belijdt. En met het hart gelooft, die zal zeker zalig worden. En die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. Geliefden, zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u lijden. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 73 en daarvan het 13e vers van Psalm 73. Het 13e vers: wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens naast u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Dat is nu het ware geloof. Als je dit met mond en hart mag meezingen uit het 13e vers van Psalm 73.